We hebben daarnet gezongen, de hier woont aan de kust, hé. Dus we zitten hier al dichtbij. Het is een beetje een rare vertaling geweest, vind ik, hé. Maar het heeft waarschijnlijk met die storm te maken en zo, hé. En dat de heer daar is. Maar ik vind dat altijd weer zo'n komieke vertaling. Dus in ieder geval, hier in Echterhem, we zitten alweer een beetje dichter bij de kust, hé. Dus we zitten goed. Ik wil u in de eerste plaats bedanken ook voor... onlangs heb ik een oproep gedaan ook voor kledij voor gedetineerden en het was ongelooflijk welke reactie dat er daarop kwam. Dus ik heb op een bepaald moment moeten zeggen stop, want ik ga hier moeten een winkel beginnen zo. Dus ook waren er verschillende mensen die inderdaad ook geld storten, waardoor dat we zelfs nieuwe kleren kunnen kopen nu en de solden is ideaal. Dus we gaan niet alleen Brian, maar ook nog straks ook Johnson ook helemaal in tenue kunnen steken. Dus ik wil u daar echt voor danken. Dus zij zijn ook, Johan heeft al zijn kledij gekregen ondertussen. En hij was zo dankbaar. Dus daarvoor is hij bedankt al de mensen ook van de gemeente. Mijn broers en mijn zussen. En dat is ongelooflijk. Ik wil ook gebed vragen. Want je weet, we zijn nog altijd bezig met die kleine gevangenis, dat transitiehuis. Iedere keer, ik heb dat al gezegd, dat ik het wel zo'n beetje wegsteken, dat ik zeg, het is toch niet voor ons. Steek het altijd weer de kop op. En dus nu hebben wij ook een aanvraag weer ingediend. Maar ons probleem is de locatie. Dus wij mikken op een stuk van de kazerne van Ieper, die dus vrijkomt volgend jaar. Maar zo te horen, het zal een beetje langer duren. Het was dan plots een sprake dat een projectleider dat ging kopen. Dan mochten we het zeker vergeten. Een gevangenis op tussen appartementen en zo, vergeet dat. Maar nu blijkt dus, het blijkt niet, het is zo. Dus stad Ieper en de provincie hebben dat gekocht. En zij moeten dus een soort, ze noemen dat een RUP, een ruimtelijk uitvoeringsplan veranderen. Maar ze hebben er ons in opgenomen, dus we zijn daar naartoe geweest en we hebben ook gezegd, wij mogen niet kopen, we moeten huren, staat er ook in de afspraak. En ze zeggen oké, we gaan dat proberen. Maar dat zou betekenen, dus nu zijn er al plaatsen vrij voor dat transitiehuis, dus morgenochtend daarmee vergadering met het kabinet van de minister van Justitie. En wij gaan dus daar uitstel vragen. We gaan vragen, kijk, kun je nog een paar jaar wachten, zodanig dat RUP goedgekeurd is en dat we dan ook dat de gebouw ook gerenoveerd is en zo. Dus of dat je daarvoor wil bidden. We hebben al iedere keer weer gezien de kracht van gebed en dit is zo formidabel. Verleden keer heb ik gesproken in Ieper over welke kracht dat eruit gaat van gebed en we kunnen daar maar gebruik van maken. Hetzelfde geldt ook voor mijn collega's in Oudenaarde, dus Christine Bordon, die dus nog altijd serieus ziek is. Ze zit een beetje in een laatste fase van behandeling en tot nu toe gaat het goed, maar bid ook voor haar dat ze mij zo vlug mogelijk ook kunnen weer vervoegen in de gevangenis, maar niet alleen dat, maar ook gewoon dat ze zou genezen. En hetzelfde geldt ook voor Philippe, een andere collega. En dan ook Dennis Delbare, die dus nu al een jaar wacht voor zijn toestemming, om ook te helpen in Oudenaarde, ondanks dat hij al een jaar al moest hier met mij was in Ieper. Maar het is daar in Brussel iets, ik weet niet wat er scheelt. Dus het zal een prachtige handtekening zijn die daaronder komt, want anders, voor de rest, hij is met alles in orde. Dus bid ook daarvoor, zodanig dat we iets assistentie krijgen, want ik ga het niet meer doen met mijn bezoeken. Het is plezant om te horen, maar... het zijn een aantal mensen die wachten ook en die ook wachten op het evangelie. Hè. Dus of dat je er ook wel voor bent. Oké. Ik wil, ik ga dat hier aansteken. Voilà. Ja, en ik wil graag met jullie naar een tekst gaan in Jeremia. Jeremia hoofdstuk 32. Jeremia hoofdstuk 32 en ik wil lezen van vers 1 tot vers 15. Dus Jeremia hoofdstuk 32 vers 1 tot vers 15. Het woord dat van de Heere tot Jeremia kwam in het tiende jaar van Zedekia, de koning van Juda, dit was het achttiende jaar van Nebukadnezar, toen lag het leger van de koning van Babel om Jeruzalem. En de profeet Jeremia was opgesloten in de gevangenhof, die aan het paleis van de koning van Juda verbonden was, waar Zedekia, de koning van Juda, hem opgesloten had onder de beschuldiging. Waarom profiteert hij, zo zegt de Heere? Zie, ik geef deze stad in de macht van de koning van Babel, zodat hij haar innemen zal, en Zedekia, de koning van Juda, zal aan de macht der Chaldeeën niet ontkomen, maar hij zal zeker in de macht van de koning van Babel worden overgeleverd. Hij zal van mond tot mond met hem spreken en van aangezicht tot aangezicht hem zien. Die zal Zedekia naar Babel voeren en daar zal hij blijven, totdat ik naar hem omzie, luidt het woord des Heeren. Wanneer hij tegen de Chaldeeën strijdt, zult hij niet voorspoedig zijn. Jeremia dan zeide, het woord des Heeren kwam tot mij. Zie, Hanamel, de zoon van uw oom Salem, komt tot u met het voorstel, koopt hij mijn akker die in Anatot ligt, want hij hebt het recht van lossing tot de koop. En Hanamel, de zoon van mijn oom, kwam naar het woord des Heeren tot mij in de gevangenhof en zei tot mij, koop toch mijn akker die in Anatot in het gebied van Benjamin ligt, want hij hebt het recht van bezit en hij hebt de lossing, koopt hij hem. Toen wist ik dat dit het woord des Heeren was. Dus kocht ik van Hanamel, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot ligt. En ik wilde hem het geld 17 zilveren sikkelen afwegen. Dus schreef ik een koopbrief, zette mijn zegel erop, liet die door getuigen bekrachtigen en woog het geld op een weegschaal af. Daarna nam ik de koopbrief, zowel die verzegeld was naar het voorschrift en de wettelijke bepalingen, als de open brief, en gaf de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Maaseia, in tegenwoordigheid van Hanamel, de zoon van mijn oom, de getuigen die de koopbrief ondertekend hadden, en al de Judeërs die zich in de gevangenhof bevonden. Toen gaf ik Baruch in hun tegenwoordigheid deze opdracht, zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, zowel de verzegelde als deze openbrief, en leg ze in een aarden vat, opdat zij lange tijd bewaard blijven, want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. Een heel verhaal, maar het gaat dus over Jeremia. En Jeremia heeft de 7 koningen van Juda meegemaakt. Hij is ongeveer 15 jaar profeet geweest. En hij had dus geen gemakkelijke opdracht. U moet weten op dat moment dat dit stuk zich voordoet. Is allang Israël in 2 stukken gedeeld. Het gedeelte Israël en het gedeelte Juda. Juda, dat bestond uit de stam Juda en Benjamin. En dan dus Israël uit de 10 overige stammen. Dus die 10 overige stammen waren al in ballingschap meegenomen naar Babel. En Juda dus bleef nog over. En Jeremia moest nu ook iedere keer gaan zeggen als boodschap van oké, beste mensen, dat staat hier niet goed. Straks komt de koning van koning Nebukadnezar het land innemen en u meenemen in ballingschap. Dus het heeft geen zin om te strijden, dit is wat dat God wil doen met dit volk. En daarom hebben ze hem gevangen genomen. Dus dat is hetgeen dat er staat. Dus hij had eigenlijk geen prachtige boodschap te geven, Jeremia, maar hij deed dat. En ik moest meteen denken, beste mensen, we hebben zo'n prachtige boodschap, en wij zwijgen heel vaak. Waarom vertellen wij onze blije boodschap niet? Jeremia moest een zware boodschap, waardoor dat hij zelfs vervolgd werd. Hij werd in gevangen geworpen daarvoor. Wij worden hier toch helemaal niet in de gevangenis geworpen. En toch zwijgen wij. Ik dacht, Ivan, jongens, maak daar een beetje meer werk van. Een andere zaak is ook dat Jeremia dus inderdaad wel heel wat tegenkwam. 3 maal kwam hij in de gevangenis terecht, staat er. Als je de schrift leest, verschillende keren werd hij geslagen, mishandeld. Hij is ook in een diepe put gegooid geweest, waar er al water in kwam. Dus meer dan een paar dagen en nachten. En 2 keer eisen zijn landgenoten zelfs zijn dood. En toch doet hij door, Jeremia. Ongelooflijk. Maar wat mij ook raakte, is dat hij soms heel rare dingen moet doen. Je kent dat verhaal met die linnen doek dat hij rond zijn heupen eentje moest dragen. En dan in een rotsspleet steken. Dat verrotte hij dan weer. En was ook een teken van Israël natuurlijk. Maar nu moet hij ook weer zo'n rare opdracht doen. Hij moet een rare opdracht doen. Dus in die tijd, je weet dat het land verdeeld werd onder de stammen van Israël. En als iemand bijvoorbeeld een slecht jaar had, dan kon hij zijn stuk grond verkopen, zelfs aan een andere stam. Maar de bedoeling was na een tijdje dat het altijd weer bij dezelfde stam bleef. Hè. En iemand anders bijvoorbeeld kon, zoals het hier staat, lossen. Hè. Kon dus dat stuk betalen, zodanig dat dat weer binnen de stam kwam. Dit gebeurde ook. Hè. Dus de oom van Jeremia had dus een stuk grond. Hè, en dat moest gelost worden. Hè. En dus wat gebeurt er? Heel raar. Jeremia gaat daarop in. Hè, en hij koopt dat stuk grond. Kunt u nu een beetje voorstaan zo. Hè? We zitten in het jaar 1900, ja, pakt 40. Hè? En de Duits staat hier voor Echtehem. Hè? En hij zit ondertussen bezig met een stuk grond dat je wilt kopen. Hè? En zegt, ik ga dat stuk grond kopen. Terwijl dat de Duitsers het land straks gaan veroveren. Dat zou zijn niet goed zeker. Hè? Wacht met zulke dingen, dat heeft geen enkele zin. Maar Jeremia deed dat. Dus hij wist zelf dat het land zou ingenomen worden. Maar hij wist dus ook dat later, hè, dat land weer aan Israël zou komen. Zo'n vertrouwen, zo'n geloof had hij in wat God deed. Dus het is echt een geloofsdaad dat hij doet. En het doet mij een beetje denken aan het volgende hier. Hè. Weet je wat dit is? Een vis, ja. En welke soort vis, denk je? Het is een karper, maar het is een speciale karper. Het is in de streek van de Lot noemen ze dat een karpe de nuit. Dus een nachtkarper. En wij waren eens, mijn vrouw en ik waren in die streken jaren terug. En in de vakantie vis ik graag. Hè. Dus mijn visgrief zit in ons klein caravantje en dan haal ik dat eruit. En ik dacht, ja, hier zit er karpen de nuit. Ik ga dus mijn lijn goed uitrusten. Licht lijntje, kleine dobber, klein haakje. Zodanig dat die vis niet ziet dat ik aan het vissen ben. En dat ik hem kan pakken. En schijnbaar had die vis zijn naam niet gestolen. Karpen de nuit. Want tijdens een dag heb ik daar niet veel vis gezien of vis gevangen. Totdat er op een bepaald moment kwam er een jongetje met zijn vader naast mij staan. En ik merkte direct dat dat geen vissers waren. Hè. Hij had een lijn, dat was geen lijn. Ik dacht eerder aan een touw. Hè. Dus ook die een dobber, dat was een kanjer van een dobber. Hè. Ik dacht, als die verkeerd smijt in dat water en dat landt op zo de kop van zo'n vis, dan is die direct groggy. Hè. En ik zag dan ook zijn haak en ik zeg, kijk, ik dacht in mijn eigen zo, ik moest een beetje lachen. Hè. Ik zeg, het zit hier toch geen haaien zeker. Hè. En als nog puntje bij paaltje kwam, hè, dus die vader zei tegen dat jongens, je moet in het midden van de rivier gooien, maar ik wist dat daar niet diep was. En normaal, de vis zit in diep water. Hè. En ik dacht, man, is geen waar, hè. Je gaat dat ook nog een keer doen. Dus die jongen gooide in het midden van die rivier. Maar het duurde niet zo heel lang en die jongen riep help. Hè. En waarom help? Wel, die had zo'n karpe de nuit aan de lijn. Hè. En die kreeg dan niet uit het water, hij had geen schepnet mee. Dus ik draak met mijn schepnet daar naartoe. Hè. Hij had ook nog nooit een vis onthaakt. Hij had ook geen onthaker mee. Dus ik met mijn onthaker gaan halen. Heb. Dus ik ben daar eigenlijk wel tamelijk lang zoet geweest. Dus. En een klein beetje daarna ving ik ook een vis. Hè. Dit hier, hè. Je was een klein beetje groter, maar dat noemt een katvis. Dat zit dus vol geraten, is niet eetbaar, dat moet je gewoon teruggooien. U kunt het al begrijpen, ik was nog zo groot, hè. En ik dacht, amai, ik met mijn kunsten, hè. Een beetje later, die jongen had weer beet, hè. Dus ik heb maar juist dat gevangen, hè. Die jongen, om duur moest hij stoppen, want zijn net was vol, hè. En ik vroeg nog, meneer, kan ik u plezier doen met een vis zo, hè? Oh, jongens. Maar wat mij vooral raakte, was eigenlijk het vertrouwen dat die jongen had in zijn vader. Hè. Ik bleef erbij, die vader kende niks van vissen, hè. Maar toch, al wat die vader zei tegen die jongen deed dat. Hè. Zo'n groot vertrouwen had hij in zijn vader. En toen dacht ik aan onze Heer en dacht hij, we hebben zo'n grote Heer, hè, waar we nooit kunnen in bedrogen zijn. Och, laat ons hem meer en meer vertrouwen. Hè. Hij is echt het vertrouwen waard. En het doet mij een beetje denken aan deze tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 5. Ik neem het even zelf in mijn Bijbel, want ik heb het niet op mijn papier staan. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 5. Vers 6, daar staat er: daarom zijn we te alle tijden vol goede moed, ook al weten wij dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here en de vreemden zijn, want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem wel gevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Hè. Wel, u begrijpt dan een klein beetje waar ik naartoe wil gaan, hè. Namelijk het feit, ja, wij wandelen in geloof, dat is zo, hè. Maar er komt nog iets bij ook, hè. Straks is er ook nog sprake van beloning. Hè. We hebben de Heer aanvaard en het ongelooflijk is dat hij ons ook wil gebruiken en dat hij ons ook nog wil schatten geven. Kun je dat voorstellen? Hè? Schatten. En ik wil het met je hebben over die schatten. We gaan straks lezen in Matthäus hoofdstuk 6, vers 19 tot 21, waar dat er staat, verzamel uw schatten in de hemel en zo. Hè. Maar ja, dat ik het heb over die schatten, wil ik toch nog eventjes wijzen op 2 Korinthe hoofdstuk 4, hè, vers 5 tot 11. Onze uiteindelijke schat is de Heer Jezus. Hè. Laat ons daar heel duidelijk in zijn. Hij is de kern van ons leven, dat is onze grootste schat. Hè. Het is een beetje zoals er daar staat in 2 Korinthe hoofdstuk 4, ik lees het even vanaf vers 11. Dus 2 Korinthe hoofdstuk 4 vanaf vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft toen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw. Om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ten aarde geworpen, doch niet verloren. Ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdraande, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Hè. Dus we hebben dat vat, hè. We zijn als het ware een stenen vat met die schat daarin. Hè. En hoe meer dat vat breekt, dus ik heb het door mijn visverhaal kom ik dat soms een keer tegen, hè, dat vat een beetje gebroken wordt, maar ook duidelijk op andere momenten. En zodanig dat meer en meer die schat zichtbaar wordt. Hè. Het is zoals een schat, hè, verborgen in een akker, die een mens ontdekt, staat er in Matthäus 13, en verborgen in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Wel, dat wil ik alvast meegeven. Hè. Het gaat over onze Heer Jezus. Dat is onze grootste schat. Hè. Maar het ongelooflijk is dat hij zegt, ja, oké, ik ben uw schat. Hè. Meer en meer ga ik mezelf in u ook openbaren. Maar ondertussen mag je wel schatten in de hemel verzamelen. En we gaan eventjes naar Matthäus hoofdstuk 6 vanaf vers 19. Ik lees het even. Matthäus hoofdstuk 6... vanaf vers 19. Daar staat er, verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt, en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt, en waar geen dieven inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wel, wat is het voordeel van die schatten in de hemel? Wel, ten eerste, hè, ze vergaan niet, hè. Ze vergaan niet, hè. Geen mot, geen roest eraan, hè. Dus ze blijven altijd maar bestaan, dat is ongelooflijk, hè. Ik weet wat dat bij jullie is, maar ik heb zelf ook, we hebben in de tijd een oud huis gekocht, verbouwd, hè. We hebben dat weer verkocht, we hebben dat weer een oud huis gekocht, weer verbouwd, hè. Ik heb al verschillende keer gaan helpen verbouwen, bij mijn kinderen ook, hè. Wel, je merkt ook dat materiële, dat verhaalt altijd, hè. En na een paar jaar moet je weer herschilderen, moet je ramen vervangen, moet je... Dus die schatten, hè, die dingen waar dat mensen nu aan hechten, hè, in de wereld, die vergaan allemaal, hè. En ze zijn soms wel tijdelijk noodzakelijk, maar alstublieft, laat ons vooral richten op die schatten in de hemel die nooit vergaan. Ik denk een van die schatten zal zijn als we straks iemand tegenkomen in de hemel en die zegt, ja, zei hij, Ivan, hè? Ik zeg, ja, hoe ken je mij? Wel, heb in der tijd nog geld gegeven zodat ik kon rondkomen deze maand. Hè? Of hij hebt nog gesproken tegen mij. Oh, ik zeg, ja, dat is al lang geleden. Ja, maar ik heb toen de Heer aangenomen. Ja, sorry, kijk, ik krijg alweer kippenvel ervan. Hè? Dus dit zijn schatten die eeuwig blijven bestaan. Dat is een van die schatten, denk ik, onder andere. Hè? Want die materiële dingen, we gaan ze niet meer nodig hebben. Hè? Maar zelfs geen auto meer nodig hebben, waarschijnlijk. Hè? Geen vervuiling, dat zal prachtig zijn. En een tweede zaak is ook dat we, ja, dat er geen dieven inbreken en stelen daar. Dus de enige die schatten kan beheren, dat is de Heer Jezus. En daar mogen we, zoals we al gezien hebben, het volle vertrouwen in hebben. Daar komt er niks aan. Hè? En we gaan dus niet voor vervelende verrassing komen te staan. Ik weet nog de eerste keer, dus we hadden net een kleine, in de tijd, je kreeg weer van, als je terugkreeg van de belastingen, dan kreeg je dat in de vorm van een postcheck. Je moest dan naar de post gaan en dat bedrag innen. En dan kon je dus, kon je inkopen doen, bijvoorbeeld. En Marianne en ik waren van zin met het geld dat we terugkregen van de belastingen. We zeggen, we gaan daar een beetje kinderspullen en zo mee kopen. En dat was op een maandag. Mijn ouders waren zelfs komen thuis wachten. Maar natuurlijk, wat we vergeten waren, dat is dat de maandag bijna alle winkels gesloten waren. Hè. Dus we kwamen van een kale reis terug en we dachten, we gaan de dag erop weer verder gaan. Hè. Maar in die nacht, hè, dus dat bedrag met geld lag gewoon bovenop een kast, hè, hebben ze ingebroken bij ons. Hè. Dus, en dat geld, hè, en dat was voor ons dan zo dierbaar, want we hadden geen spaarboekje, hè, was allemaal weg. Hè. En toen dacht ik ook, ja, die schatten, onze schatten, die vergaan allemaal. Dus die kunnen plots helemaal weg zijn. Dus belangrijk om te weten. En een tweede zaak is, dat is een beetje een aanvulling op een tekst in Lucas hoofdstuk 12, moet dat niet opslaan, maar er staat er dat het een schat is die nooit opraakt. Dat is ook ongelooflijk. Bij mij, alle mijn materiële schatten, die raken allemaal op. Als ik ergens iets ga kopen of ga eten, ja, dan je geld raak je kwijt en je kledij verslijt. Alles gaat weer weg. Als je gaat eten, de gepaste tijden komt het er weer uit. Dus het is allemaal weer weg. Ja, de schat raakt op, maar de schat in de hemel raakt nooit op. Wel, wie van jullie wil er zulke schatten? Moet ik er uw hand opsteken? Ja, ik dacht het wel. We willen allemaal zulke schatten. Maar een vraag die bij mij opkwam was van, is dat niet een beetje zo egoïstisch? Ik moest eraan denken van, ja, mag ik daar eigenlijk wel over babbelen? Dus dat je bezig bent met schatten in de hemel. Wel, ik denk, geen enkel probleem. Want ten eerste, het is een geloofsdaad. Het is een geloofsdaad. Zoals Jeremia, dat is de grond, kochten of losten, terwijl dat land straks ging ingenomen worden. Wel, als ze tegen mij zouden zeggen van, ja, Ivan, toon ik er uw schatten in de hemel, ja, ik kan ze dus voor het moment niet tonen. Het is puur in geloof dat we daar rond bezig zijn. Dus het is een geloofsdaad. En de Heer heeft dat zo graag, dat we hem vertrouwen zonder dat we het zien. Dat we hem volledig vertrouwen, dat is een eerste zaak. Een tweede zaak is ook, we hebben dat net in Matthäus hoofdstuk 6, vers 21 gelezen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En het is zo, als je bezig bent met de dingen van boven, met de schatten van boven, dan ben je niet bezig, dat gaat niet, met de dingen hier beneden. Ik heb al het voorbeeld hier van verbouwing, als je daarmee bezig bent. Ik vond dat soms, voor mij was dat een beetje ontspanning soms, omdat je dan een keer heel mijn gedachten kon weggaan na de verbouwing, en ik niet meer met al die andere zorgen en zo moest bezig zijn. Maar terzelfde tijd moet ik ook wel toegeven, dat uw stille tijden en zo, dat soms vermagerde. En daarom was goed dat er altijd tijdelijk was, vond ik. En dat je dan direct kon weer richten op de Heer. Het was een uitdaging om zelfs dan ook onder die omstandigheden bezig te zijn met de Heer. Maar ik denk, als je compleet bezig bent met het vullen van je graanschuren hier op aarde, dan ga je niet bezig zijn met de schatten in de hemel. En is je hart ook hier en niet daar. Hè? Dus dat is logisch. Maar de vraag is natuurlijk van, oké, hoe wordt nu bepaald of dat je beloning krijgt of dat je daar schatten voor krijgt? Wel, ook daarvoor staat er een tekst en we gaan even naar 1 Korintiërs hoofdstuk 3. 1 Korintiërs hoofdstuk 3. Daar staat de formule hoe dat je nu kunt die schatten krijgen. Hè? Want dat is ook wel belangrijk om te weten. Hè? Hoe krijg je nu schatten in de hemel? En dan staat er, dan zegt Paulus het volgende aan de Korintiërs. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Dus in ieder geval, het is heel duidelijk, ons fundament is Christus. Hè. Daarop moet er gebouwd worden. Dus dat betekent ook dat we compleet in volle afhankelijkheid van hem de dingen doen. Hè. En dan staat er, hè, is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro. Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gerecht worden, maar als door vuur heen. Tjoe, niet simpel, hè? Wanneer bouw je nu met goud, hè? Of met hout, een groot verschil. Hout verbrandt, goud niet. Dat is moeilijk voor een Vlaming. Ik ben blij dat ik hier een echte aan ben. Hey, dat jullie ook allemaal, de meeste toch Vlamingen zijn. En begrijpen dat ik daar moeite mee heb. Maar het gaat erom dat we op de juiste manier bouwen op dat fundament. En hoe weet je dat nu? Wel, dat is een moeilijke. Hey? Ik vind dat ook een moeilijke. Bijvoorbeeld, ik sta hier nu te preken. Hey, en ik hoop dat dit echt zijn vruchten afwerpt. Hey? Maar hoe weet ik dat? Ik weet dat eigenlijk niet. Hè. Ik bid daarvoor. Ik probeer me afhankelijk te staan van de Heer. Maar ik had al soms vroeger ideeën van, Heer, dat ging zo vlot en zoetjes. Dat zal wel doorwerken in de mensen. Hè. Terwijl dat er andere momenten waren dat ik over mijn woorden struikelde en dat niet goed ging. En dat ik dacht, ja, dat zal slecht geweest zijn. Hè. Nee. Soms de momenten dat ik dacht dat slecht was, kwamen mensen juist naar mij toe en zeiden ze, dat was nu precies voor mij. Dat heeft mij geraakt. Dus wat doe ik nu ondertussen? Ik maak mij daar geen zorgen meer over. Hè. Ga gewoon aan het werk. Hè. Stel je afhankelijk van de Heer. En het vuur zal het wel uitmaken. Hè. Of dat je schatten hebt in de hemel of niet. Hè. Het is gewoon te hopen, hè, dat je niet gered wordt als door vuur heen. En ik las een verhaal. Ik weet of dat je zelf nog dat boekje gelezen hebt van Adrian Holloway. The Shock of Your Life. Hè. Dat bestaat ook in het Nederlands, hè, een mooi boekje. En Adrian heeft een soort verzonnen verhaal, onder andere, van een meisje van 18 jaar, die dus door een ongeval sterft en plots voor de Heer komt. En dan vertelt hij het verhaal als volgt. Ik lees het even voor. De engelen droegen boeken. Eindelijk lagen er overal grote boeken. Jezus gaf één van de engelen een seintje. En die ging vervolgens een hele stapel boeken uitzoeken. Hij selecteerde ze, geloof ik, door iets te lezen op het kaft. Toen hij een flinke stapel bij elkaar had gezocht, liep hij van het podium af in mijn richting. Ik kon mijn ogen niet afhouden van de kaften van de boeken die mijn kant op werden gedragen door de engel. Ik kon er niets aan doen dat het lood me in de schoenen zakte toen ik op de rug van elk boek mijn naam zag staan. Iedere stap die de engel deed, zorgde ervoor dat de letters op de rug van de boeken voor mij duidelijk leesbaar werden. Op elk boek stond mijn naam en daarachter de jaartallen 1982 tot 2000. Dus ja, ze was 18 jaar, hè, klopt die. Ik verstijfde van schrik. De boeken werden voor mij op de grond neergelegd. Tot nu toe had Jezus me altijd nog maar glimlachend aangekeken, zonder verder iets te doen. Maar nu greep hij naar iets dat op het podium naast hem lag. Met zijn rechterhand raapte hij een stok op met een metalen punt. Op hetzelfde moment vatte de metalen punt vlam. Het leek wel de Olympische vlam. En in één vloeiende beweging gooide hij de fakkel met een boog door de lucht precies op de stapel boeken die voor me lag. Van de boeken bleef niets meer over. Ik hapte naar adem en deinsde achteruit. Ik voelde de hitte tegen mijn benen. Hier had ik geen moment op gerekend. Toen, even snel als het vuur ontstoken was, doofde het ook weer uit. Ik keek naar de grond en zag niets. Er was van de stapel boeken niets meer over. Ze waren weg, verdwenen. De grond voor mijn voeten zag eruit alsof er de avond ervoor een kampvuurtje was gestookt, met een beetje gloeiende aarde en as. Toen ik naar de zwart geblagerde grond keek en van de rook een beetje moest hoesten, voelde ik me leeg van binnen, uitgehold, een zoekende leegte. Even gebeurde er niets, tot nu toe had ik alles geweldig gevonden, maar je zult er nu wel achter zijn dat mijn christen zijn niet zo heel veel voorstelde. Dat is niet alleen mijn eigen indruk, maar mijn vrienden hadden het ook wel eens rechtstreeks tegen mij gezegd. Je kan van mij bepaald niet zeggen dat ik mijn leven liefde voor Jezus. Diep in mijn hart was ik overtuigd van het christendom, maar voor mijn eigen leven leek dat verder niet zo van belang. Ik nam me telkens voor om daar later eens serieus over na te denken. Tot daar het verhaal, hè. Dus ik hoop dat dat niet ons verhaal wordt, hè, maar dat we een totaal ander verhaal te vertellen hebben. En ik hoop dat we net zoals Mozes doen, en die zegt in Matteüs hoofdstuk 11, ik sla het even op, Matteüs hoofdstuk 11, vers 24, wordt er gezegd over Mozes. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte. Want hij hield de blik gericht op de vergelding. He, prachtig. Hij hield de blik gericht op de vergelding. Wel, mijn slotvraag is, hoe leven wij in deze wereld? Hè? Leven wij alsof alles hier op aarde van ligt wat dat belangrijk is voor ons? Of richten wij ons op die schatten in de hemel? Is ongelooflijk. Verzamelt u schatten in de hemel of bevinden uw schatten zich allemaal nog hier? Hè? Belangrijk om te weten. Heer, dank u dat wij echt mogen beseffen dat u een God bent die niet alleen ons gered heeft. En wij beseffen ook dat u in eerste plaats onze schat bent, Heer, maar u maand ons aan om schatten in de hemel te verzamelen, Heer. U wilt ons belonen, dat is ongelooflijk. En wat voor dienst dat wij ook doen, als het een dienst is in het kader van uw leiding, Heer, dan kan het niet verder dan dat wij ook nog beloning gaan krijgen daarvoor. En wij voelen ons daar een beetje onzeker over, maar toch zegt u telkens weer, verzamelt de schatten in de hemel, waar mot nog roesten ontoonbaar maken, en waar geen dieven inbreken, en stelen ook hier. Maar dank u, Heer, dat u zegt, waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn, Heer. En wilt u ons echt helpen om ons meer en meer op u te richten, om vol te zijn van u, Heer, en echt ons leven toe te wijden aan u. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.